Deze aflevering wordt gesponsord door Naïef, voorloper op het gebied van echt goede verzorging. Voor jou, je baby en je baby's baby. Naïef maakt namelijk producten met natuurlijke ingrediënten en zonder microplastics. Voor meer informatie ga je naar naïefcare.com. En nog leuker, met de kortingscode kinderwagen25 krijg je 25% korting op je bestelling. Welkom bij Met z'n allen achter de kinderwagen. Een podcast waarin ik onderzoek hoe het ultieme ouderschap er in de toekomst uitziet. Mijn naam is Daan Borrel en vandaag gaan we het hebben over hoe het in vredesnaam kan dat werken aan je carrière cooler is geworden dan zorgen voor je kinderen. En we gaan het hebben over alleenstaande ouders. Dat doe ik samen met Brecht de Baker, journalist en schrijver van het prachtige boek Omdat ze leven, het verhaal van jou en alle kinderen die ik nooit heb gehad. Dat boek is vorig jaar uitgekomen en het gaat over de reis die Brecht aflegde als alleenstaande lesbische vrouw naar haar kind. En hier bij mij in de studio zit ook Anja Meulenbelt, een heel belangrijk feminist, vroeger en vandaag. Met haar boek De Schaamte Voorbij zetten ze in 1976 vele belangrijke onderwerpen op de kaart, zoals de vrouwelijke seksualiteit. En na die autobiografische roman schreef ze heel veel andere boeken. Ze was ook actief als politica voor de SP en bij de politieke partij Bijeen sinds de oprichting en nog steeds, toch?
Ja.
Maar vandaag wil ik haar vooral spreken vanwege haar meest recent uitgegeven boek. En dat heet Alle Moeders Werken Al, ook vorig jaar uitgegeven. En dat is echt een must voor iedereen om te lezen, vind ik. Want hierin beschrijft ze ontzettend helder waarom het zo belangrijk is dat we het ouderschap als collectief dragen. En het niet als een individuele taak zien. Welkom allebei. Heel fijn dat jullie er zijn. Brecht, ik wilde eigenlijk beginnen met een opinie van jou. Dat verscheen tijdens de lockdown, in de coronatijd, een van de lockdowns. In een Volkskrant. En daarin eiste je eigenlijk dat de overheid meer aandacht moest hebben voor alleenstaande ouders. Kun je de situatie schetsen waarin je die opinie schreef?
Het was toen ongeveer al een jaar. Het was de tweede lockdown, dus we waren al een jaar ver. Mijn zoontje, toen dat de lockdown begon, was 5 maanden. Op dat moment was hij dus 1,5 jaar. En
wat ik me vooral herinner hoe ik het las, was dat jij, ik zag jou zo achter dat aanrecht staan.
Ja, dat was het ermee.
Met een kind aan je broekspijpen. Ondertussen ging je telefoon om de minuut af met alles wat je moest doen.
Ja, ik dacht voor de lockdown, ik heb het goed geregeld. Die eerste jaren als alleenstaande moeder. Ik had een vaste baan, maar wel met een 0-urencontract. Ik had kinderopvang geregeld. Dus ik dacht, ik kom er wel
vrienden
uit.
Vrienden en familie, netwerk.
En vrienden en familie en een netwerk. Dus ik kom er wel uit. Alleen toen begon die lockdown natuurlijk, de coronacrisis. En we waren er al een jaar diep in. En er was toch altijd geen hulp gekomen voor alleenstaande ouders. Terwijl we zijn toch met 500.000. En er was geen opvangnet voorzien. Er was geen steun voorzien. En daar lag mijn frustratie wel.
Ja. Ja. Want eigenlijk, je zag dat in andere landen er wel extra hulp was.
Ja, zeker. Er waren childcare bubbles. Dus het idee van het nucleaire gezin werd daar doorbroken. Dus het was niet alleen 2 ouders en kinderen, maar je kon ook vrienden of familie inzetten die dan bij die bubbel mochten horen. En er waren ook financiële steunpakketten voor alleenstaande ouders. Dus die werden in veel meer mate tegemoet gekomen. En in Nederland bleek dan toch weer dat ze best wel conservatief waren in...
Er werd eigenlijk niet eens gezien, gezin, die 500.000.
Ja, werd niet eens gezien.
Gezinnen.
Omdat je dus buiten een bepaalde norm valt.
Ja. En Anja, tijdens het lezen van jouw boek moest ik heel erg denken aan dat opiniestuk van Brecht. En bij jouw boek moest ik eigenlijk op pagina 15 al huilen als je zegt...
Oh,
of huilen, ja, ik moest wel echt huilen. Dat je zegt dat moeders vooral waardering nodig hebben.
Ja.
En in dat geval ging het volgens mij wel specifiek over alleenstaande moeders. Maar volgens mij het hele boek gaat wel ook over moeders, ook die wel met een partner doen, waardering. Wanneer ontdekte jij dat hoe we met moeders omgaan en specifiek met alleenstaande moeders, dat niet klopt?
Ik hoor bij de hele oude socialistisch-feministische garde, die nu eigenlijk niet meer zo bestaat. Wij zeiden al, huishoudelijk werk is werk.
Mm-hmm.
En zonder dat heette toen nog geen zorg, dat heette toen nog huishoudelijk werk. Zonder alle vrouwen die dat op zich nemen, zakt de hele wereld in.
Ja.
En het kapitalisme, dat laatste lijkt mij niet zo ramp, maar het leven hou ik toch wel liever in leven. Hè?
Ja.
En eigenlijk, ik ben zelf was destijds een alleenstaande moeder. Dat was toen nog een grote schande. Dat is het niet meer, maar het is nog steeds een groot probleem. Dus ik ben eigenlijk een beetje van mijn stoel gevallen toen ik bij een bijeenkomst zat van Single Supermoms. Dat is de grootste organisatie voor alleenstaande moeders. In de verkiezingscampagne. En er had niemand tijd. En ik dacht, nou ja, ik was het vroeger eentje, dus laat ik maar. En ik ben zo geschokt. Er zat een zaal vol met alleenstaande moeders. En ik begreep toen pas dat het voor heel veel van de moeders die aanwezig waren echt een enorm probleem was hoe ze in leven konden blijven zelfs. Hè? Ik wist niet dat er zoveel armoede was. En toen dacht ik, ja, hoe komt dat? En dan ook nog heel hardvochtig op wordt gereageerd. Van kijk, tegenwoordig mag je kiezen. Ja. Vroeger werd je gedwongen kinderen te krijgen, dat is niet meer zo. Maar als je ervoor kiest, je weet toch van tevoren dat kinderen geld kosten. Nou, als je het niet kan betalen, moet je dat niet doen.
Ja, je staat er echt alleen voor.
Ja, en de vrouw die zelf, het mooie van die single supermom is dat alle vrouwen die daar werken als vrijwilliger of in de staf zijn zelf alleenstaande moeders. Eva Jurie Brussaert is er zelf ook eentje. En die zei, ja, ik kreeg een keertje te horen toen ik vertelde over de problemen die ik heb als alleenstaande moeder. Dan had je je benen maar bij elkaar moeten houden. Oh.
Maar nou, jij beschrijft wel dat heel veel ook van de single supermoms, dat die niet bewust alleenstaand moeder zijn.
Nee,
toch?
Kijk, dus kijk, dat is het leuk om het gesprek nu te hebben. Je hebt natuurlijk ook mensen die er echt voor kiezen.
Ja.
Dan heb je in zoverre de voorsprong dat je een aantal dingen van tevoren kunt regelen. Je kunt zeggen, heb ik genoeg netwerk? Heb ik genoeg mensen die meewerken?
Ja.
Krijg ik ergens een beetje fatsoenlijk inkomen vandaan? Dat is heel veel vrouwen worden of zwanger, terwijl het niet bedoeld was, want dat gebeurt nog steeds. En besluiten dan toch om hun kind te krijgen. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die dacht dat ze niet vruchtbaar was. En die dacht, ja, en ik ben nu zwanger geworden. Ik ga dat kind krijgen. Maar er zijn natuurlijk ook heel erg veel vrouwen die alleen komen te staan omdat ze weg moeten lopen bij een gewelddadige man. Of dat ze gescheiden zijn.
Ja, want als ik heb hier een paar feitjes opgeschreven. Dus 23% van de gezinnen is één oudergezin. Dus een ruim 500.000. En dat aantal groeit dus ook nog. Mm-hmm. En 9 van die 10 is dan een vrouw, dus alleenstaande moeders. Maar 1/10 is alleenstaande vaders. En 16% daarvan leeft onder de armoedegrens. En moeders met 3 kinderen of meer zelfs 43% daarvan. En de velen werken dus als flexwerker met een 0-urencontract. Dus kwetsbaar.
Ja. Ja.
En jij zegt dus van, je zag daarvan, het gaat mis. Je hebt in je boek onderzocht, hoe kan dat?
Dat heeft er voornamelijk mee te maken dat we één ding als vroege feministen. Kijk, wij zijn de arbeidsmarkt opgegaan. Hè? In mijn tijd, voor mijn moeder, was het nog vanzelfsprekend dat ze thuis bleef voor de kinderen.
Ja.
En voor het huishouden en dat ze niet zou werken. Dat was voor het overgrote deel van de vrouwen toen werden tussen aanhalingstekens huisvrouw. Dat was de bedoeling. En dankzij het feminisme zijn we erin geslaagd dat een heleboel vrouwen zeiden, maar dat is mijn bedoeling helemaal niet. Ik ben niet,
huismoeder
in de wieg gelegd alleen maar om te zorgen. Terwijl ik een goede opleiding heb gehad. En we krijgen geen 10 kinderen meer. We hoeven niet meer ons hele leven lang op het moederschap in te richten. Dus waarom zouden wij niet ook ons eigen geld kunnen verdienen en gewoon aan het werk kunnen gaan?
Ja.
Dus sindsdien is meer dan 3/4 van de vrouwen werken tegenwoordig buitenshuis. Wij dachten toen, als vrouwen weer buitenshuis gaan werken, gaan de mannen met een beetje een zetje, dat zal wel, meer binnenshuis gaan doen. Dat was een vergissing. Dat is niet gebeurd.
Ja, want je schrijft, de zorg is niet zoals we dachten van vrouwen naar mannen verschoven gedeeltelijk, maar van vrouwen naar vrouwen.
Ja, en dat is iets wat heel vaak ook door zeg maar opzij feministen, zeg ik dan een beetje onaardig, van die neoliberale directeuren feministen, over het hoofd gezien. Dat als je kijkt naar de 100 vrouwen per jaar die gezien worden als invloedrijk. En als je ze zou vragen, wat je niet doet, want dat vraag je aan mannen ook niet. Hoe komt het dat het jou is gelukt om kinderen te hebben en ook nog daarna daarnaast een fulltime carrière, dan zouden ze het moeten toegeven dat ze een groot deel van het werk voor de zorg binnenshuis en voor de kinderen uit huis plaatsen of binnenshuis maar iemand inhuren daarvoor. En dat zijn dus de vrouwen die nog minder kansen hebben. Die hebben geen kans op een carrière. Mm-hmm. Die mogen blij zijn als ze nog bij kunnen verdienen. Dat zijn vrouwen die dus hun eigen kinderen verzorgen en dan de kinderen van anderen hun eigen huishouden. En ook nog eens het huishouden van anderen. En die komen in alle moderne boeken over hoe het staat met de verdeling, dus met de kloof tussen mannen en vrouwen, komen daar niet in voor, tenzij het als naamloze kinderopvangsters of naamloze hulpen in de huishouding.
Terwijl dat zulke grote medeopvoeders zijn.
Natuurlijk. En die zijn, ik bedoel, dat hebben we bij de coronacrisis ook gezien. Wie zijn de mensen die ervoor zorgen dat het leven doorgaat? Dat is voor het hele grote deel, zijn dat schoonmakers opvoeders en verzorgers in ziekenhuizen. De managers die konden wel wegblijven. Je kon heel goed een tijdje zonder manager, maar je kon niet zonder iemand die de boel schoonmaakt. Nou, toen de onmisbare werd dat even genoemd.
Maar dus eigenlijk ging het feminisme, of was het in die tijd, in die tweede golf, heel logisch dat het ging over hoe krijgen we vrouwen ook, mogen zij ook betaald werk doen?
Ja.
Maar inmiddels gaat het eigenlijk alleen nog maar over betaald werk.
Nou ja, dat neem ik mezelf een beetje kwalijk, dat ik ook zo druk bezig ben geweest om te ontsnappen aan het lot van mijn moeder, dat ik dat ook dacht, dat heb ik helemaal achter mij gelaten. Ik sleep mijn kind gewoon mee en dat doe ik. Ja. Ik ga naar de collegezaal, ik neem hem mee. En aangezien ik de enige gekke student was met een kind,
was dat ook wel prima?
Ja, nee, ze dachten er niet over na dat ze het ook verbieden konden. Dus dat heb ik nog wel gered. Maar het is, ik heb het zelf ook onderschat. Was zo voorwaarts. Wij zijn moderne vrouwen. Dat ik het moederschap ook eigenlijk als achter me heb gelaten. Als iets van, nou ja, dat moeten we maar even doorstaan.
Erbij ook.
Maar dat
is een last.
Jawel, ik neem het mezelf wel kwalijk dat ik niet gezien heb hoeveel vrouwen ondertussen echt in de klem zaten.
Hmm. En dan had je dan bepaalde privileges dat het jou wel makkelijk afging in je eentje?
Nou, het is me helemaal niet makkelijk afgegaan. Maar wat mij hielp, ik had het feminisme om me. Ik leefde toen in een links, beetje hippie-achtig milieu, waar het normaal was dat je op een matras op de grond sliep. Daaraan kon je zien dat je links was. En ik ben blij dat ik de Raad voor Kinderbescherming nooit bij me langs is geweest om te zien dat we niet eens een eettafel hadden en dat we op de grond van een bordje zaten te eten. Want ik weet niet wat er toen gebeurd zou zijn. Mm. Ik heb me er doorheen
geslagen.
Want
jij was heel jong toen je
Ik was
moeder,
16.
16, ja. En hoe werd je dan alleenstaande moeder?
Doordat ik zwanger werd van een vakantievriendje die ik toch nauwelijks kende, moet ik eerlijk zeggen, lang genoeg om zwanger van te worden hoor, dat wel. Maar we waren nog eigenlijk geen twee hele dagen met elkaar alleen geweest. En ja, in die tijd was het zo, je kon kiezen, je kon je kind afstaan, nou dat leek mij geen idee. Of je kon een illegale abortus, nou dat leek mij ook geen idee. Of je moest trouwen, nou ja, dat was andere smaken hadden ze niet. Dus ik ben met die jonge man getrouwd. En die bleek toen gewelddadig. En ik heb daar 3 jaar over gedaan om van hem te vluchten. Want je kon niet scheiden als hij daar geen zin in had. En er was geen blijvend lijfhuis. En politie interesseerde zich niet voor geweld binnenshuis. Het was ook de vraag of dat ik strafbaar was. Seksueel misbruik binnen het huwelijk bestond nog niet. Want je kan niet stelen wat je bezit al is, hè? Dus dat waren wel andere tijden. Dus ik heb me er op een of andere manier doorheen geslagen.
Ja. Want Brecht, in jouw boek schrijf je ook eigenlijk de hoe je alleenstaand moeder bent geworden. Of je had een hele grote kinderwens. Mm-hmm. Maar je beschrijft ook dat je, ik bedoel niet de problemen die Anja is tegengekomen, maar kwam ook wel discriminatie nog steeds tegen.
Ja, zeker.
Met het vervullen van je kinderwens.
Als alleenstaande en queer vrouw, ja, zeker. Het ging zelfs zover, en dat vind ik nog altijd het meest frappante, als je als alleenstaande vrouw in Nederland naar een fertiliteitskliniek gaat en vraagt om geholpen te worden, hulp vraagt dus eigenlijk, dan word je anders behandeld dan wanneer dat er een man naast je staat. Dus dan moet je eerst gekeurd worden door een maatschappelijk werker of een psycholoog daar in huis. Die dan gaat keuren of dat jij moeder mag worden. Heb jij het in je om moeder te worden? Is het moederschap je gegund?
En dat hoeft niet als je met een man
komt. En dat hoeft
niet
als er een man naast je staat. Want het feit dat een man er überhaupt is, hij bevestigt jou automatisch dus kennelijk in je kwaliteiten als of je capaciteit tot het moederschap.
Ja, en, ja dus, je beschrijft ook in je boek dat je daar dan dat wel echt een klap in je gezicht is.
Mijn probleem was vooral dat ik zo afhankelijk werd gemaakt van een ander. En toen ben ik naar Denemarken gegaan en daar was dat hele proces niet.
Ja, want je hebt dus via donorzaad ben je zwanger geraakt.
Het ging meer over het recht op zelfbeschikking, denk ik.
En je schrijft in je boek van dat je ook dit boek hebt geschreven om je zoon zich niet te laten schamen.
Ja.
Heb ik dat goed gelezen? Waar ben je dan bang voor? Of waar was je bang voor dat hij zich voor zou schamen?
Ik ben niet bang dat hij zich zal schamen, maar hij wijkt wel af van de norm door het gezin waarin ik hem heb gebracht. En zelf heb je dan natuurlijk in heel mijn leven wel ervaren hoe dat het is om op te groeien of te bewegen in een wereld waarin dat je afwijkt van een bepaalde norm.
En daar bedoel je mee dat jij als queer leeft in een heteronormatieve wereld.
Ja, in een hetero, ja precies. En ik wou hem ook voorbereiden op een leven in die wereld, waarin dat hij dus niet uit een nucleair heteronormatief gezin komt met een moeder en vader. Dus dat vond ik wel belangrijk dat hij daar ook zicht op had.
En denk je dan ook over van dat je met hem dat gesprek dan aangaat? Of dat je hem dat vertelt?
Of ja, dat probeer ik nu natuurlijk ook al wel te doen. Ja, ik merk gewoon als ik met hem praat, of dus natuurlijk op een kinderniveau, want hij wordt 4. Ik maak er meer een probleem van dan dat hij het ervaart. Kijk, voor hem is dit de norm. En ik praat vanuit eigenlijk best wel heteronormatieve standpunt. Door mezelf of ons gezin te behandelen als anders, geef ik hem de boodschap, het is anders. Terwijl voor hem is dit
is dat helemaal niet,
de normaalste zaak ter wereld. Yeah. Dus hoe meer ik erover praat, hoe moeilijker ik het maak, zeg maar. Dan merk ik wel.
Maar is dat dan omdat er dus ook iets veranderd al is in de maatschappij? Of, want jij zegt wel dat jij dus ook je leven ervaren hebt van ik leef buiten de norm.
Ik denk dat hij nog een beetje te jong is en dat we ons te weinig nog in maatschappelijke situaties bevinden.
Ja.
Waardoor dat hij zich daar bewust van zou kunnen worden. En dat gaat onvermijdelijk wel gebeuren als hij ouder wordt.
Wat heb jij daar bijvoorbeeld met je zoon over gepraat, Anja?
Niet zoveel, maar wij zaten, kijk, wat ik probeer te zeggen is, wij zaten in een beetje een bohemien-achtig, hippie-achtig, linksachtig milieu, waarbij wij sowieso allemaal al tamelijk afweken. En daar ook nog plezier in hadden. Dat was nou niet schaamtebeladen. En we kwamen wel in botsing. Dus op de school waar hij op een gegeven moment naartoe ging, vonden ze mij dus toch wel, dat kon ik wel merken, een slechte moeder.
Hoe merkte je dat dan?
Nou, bijvoorbeeld dat ik ook reuze, en iets te vroeg hoor, achteraf gezien, voor zelfstandigheid van kinderen was. En als hij het leuk vond om zelf zijn boterhammetjes klaar te maken voor mij naar school, dan lette ik niet op dat hij dat in een krantenpapier wikkelde en niet in een plastic zakje. En daar werd hij op aangekeken. En hij heeft wel eens een broek aangetrokken waar een scheur in zat, zonder dat hij dat tegen mij had gezegd. En daar werd ik ook op aangekeken. Maar
heeft hij dat ook gemerkt?
Jawel, maar hij is van vroeg af aan tamelijk bestand geweest tegen
die blikken of?
Ja. Dus het is wel eens geweest dat ik hem op ging halen van school en dat hij niet naar buiten kwam en ik naar binnen. Ja, keek ik naar binnen, stond daar een juffrouw met zo'n wijsvinger tegen hem aan te... En hij boos terug. Ik dacht, wat heb je nou gedaan? Ik nam mijn kind mee. Ik zei, wat was er aan de hand? Ik heb er een kutwijf genoemd, zei hij. Nou ja, het erge was, ik vond het ook een kutwijf. Dus wat dat betreft had hij aan mij wel een goede ondersteuning. Ik zei alleen, ja, kan het beter niet doen, want je krijgt ruzie. Oh, nou ja, dat dacht hij. Nou, weet je wat, dan zeg ik dat voortaan niet meer.
Maar denk je dan dat het nu qua gezinnen aangeharkter is geworden?
Nou, weet je waar ik toch even terug naar die alleenstaande moeders, waar ik dus veel mee te maken heb. Als je goed kijkt naar wie er terechtkomen bij de jeugdzorg. Als je goed kijkt naar wie de mensen zijn die het meeste last hebben gehad van die crisis rondom de kinderopvang. Grotendeels alleenstaande moeders die toch al moeilijk zitten.
Ja.
En die dus ook nog hebben meegemaakt, iets van 1000 vrouwen zijn hun kind kwijtgeraakt.
Ja,
en dat is dan, er is natuurlijk zo, er zijn ouders, moeders, vaders die echt niet die echt misschien soms tijdelijk niet in staat zijn om goed voor hun kind te zorgen. Maar wat er nu gebeurde was dat mensen echt in crisis kwamen. Doordat ze in de schulden zaten, dachten ik sta straks op straat. Als je op straat staat, kan je je kind geen veilige woonomgeving bieden. Alleen dat al was een reden om de kinderen weg te halen bij ouders. Dan denk je, bestaat dat nog? Ja, dat bestaat. En niet een enkel geval. Dat waren iets van meer dan 1000 vrouwen.
Maar waarom was dat dan juist, kon dat zo gebeuren bij alleenstaanden?
Omdat die toch al klem zitten. Heel erg snel aangekeken worden als moeders die het niet goed doen. Altijd in de moeilijkheden zitten van, ik heb meegemaakt in de coronatijd dat een vrouw met 2 kindertjes van iets van 2 en 4... De supermarkt in ging en haar kinderen niet mee mocht nemen. Want je mocht maar alleen. Die is bijna die man die daar stond, aangevlogen. Van, wat wou je nou? Moet ik ze vastbinden aan de lantaarnpaal?
Als een hond, ja.
Weet je, dus het gewone feit dat je voor elke stap die je buiten de deur doet, of je kinderen mee moet nemen, of oppas moet regelen.
En dat is ook een heel belangrijk onderscheid dat je maakt in je boek, is dat we moeten zorg ook, dat is niet betaald, maar het is wel werk.
Ja.
En dat wordt gewoon heel vaak vergeten, want het wordt gezien als een soort van hobby of iets wat je graag doet. Ik moest ook zo lachen om het voorbeeld dat dan een man had gezegd van, ik zou ook wel eens thuis willen zitten.
Ja.
Dat je dan zegt,
zitten.
Nu heeft het duidelijk nooit gedaan. Want als je thuis bent met je kinderen, weet je dat je eigenlijk niet op je kont zit.
Nou ja, of met je kinderen samen op de kont. Maar in ieder geval ben je altijd bezig. Ben je altijd alert. Je kan niet eens in slaap vallen.
Ja.
Als je in je eentje met je kind thuis bent.
Ja. Wat me wel heel erg raakt in jouw boek is dat je ook zegt van, ik had misschien wel meer tijd met mijn zoon willen doorbrengen.
Ja.
Maar dat je toen meer gefocust was om die carrière op nummer 1 te zetten.
Nou ja, wat carrière heet. Ik was van school afgeschopt. Dus ik carrière was nog niet eens. Ik moest gewoon een opleiding volgen om op een gegeven moment werk te krijgen wat een beetje betaald was. Ondertussen moest ik voor een groot deel van het geld zelf
zorgen,
bij elkaar scharrelen. En bovendien, ik was net 20. Dus ik wou ook wel heel erg graag actief worden. En ik zat in een periode, wat ik al zei, waarin er tamelijk slordig werd geleefd. En wij ook dachten van dat, wij kwamen allemaal uit van die normale gezinnen en werden daar niet gelukkiger van. Dat wij dachten dat het voor de kinderen wel fijn was om erg vrijgelaten te worden. Nou, achteraf gezien heb ik het met mijn zoon ook over gehad en we zijn het erover eens. Dat kwam heel erg in de buurt van goed bedoelde verwaarlozing.
Mm.
Dus achteraf gezien, denk ik, heeft hij niet een geweldig goed begin gehad. Alhoewel, hij zelf neemt me dat absoluut niet kwalijk.
Hij zegt, hij ziet het wel, maar hij neemt het je niet kwalijk.
Hij neemt me niet kwalijk, omdat hij ook wel zag dat het niet anders kon.
Ja.
En tegelijkertijd heeft hij ook wel, vindt hij dat hij wel een leuk voorbeeld aan mij gehad heeft.
Ja, dat is natuurlijk zo dubbel, want ik herken wel toen ik zwanger werd dat ik heel erg bang was in het begin. Dat ik dacht, oh, nu kan ik niet meer zo hard werken. En toen ik, of ik word vooral niet meer serieus genomen. Dat dacht ik vooral als moeder, want dan ben ik moedertje. Maar toen ik jouw boek las, toen voelde ik weer heel erg van, doe ik nou wel, vind ik niet dus die mijn werk eigenlijk dus, nou niet belangrijker, maar voelde ik bijna weer een soort schuldgevoel over de andere kant.
Wij vrouwen zijn meesters in schuldgevoel.
Ja.
Als we daar eens mee ophielden. Gewoon.
Ja, maar hoe weet je, want heb jij dat? Dat je wel eens denkt, oh, doe ik wel genoeg met mijn kind? Of ben
absoluut
je bang?
Niet. Eigenlijk.
Nee?
Ik weet dat ik daar in het begin wel echt heel erg mee worstelde. Maar hij wordt dus bijna 4 en daar heb ik wel een weg in gevonden.
Ja.
ik waardeer heel erg de tijd die dat ik heb om in mezelf te investeren. Ik heb daar ook wel, moet ik eerlijk zeggen, een baan gekozen, of werk in ieder geval, want het is geen baan, maar een werk gekozen waarin ik heel flexibel met mijn uren kan omgaan. Als ik aan het werk ben, heb ik het gevoel dat ik in mezelf investeer. En daarbuiten, ik heb me er wel echt van het idee afgezet dat het moederschap iets is wat ik alleen moet doen en waar ik alleen verantwoordelijk voor ben. Dus ik heb hem ook wel omringd met mensen die dat van hem houden en waarbij dat hij weet, voor jou wordt er, of voor mij wordt er gezorgd.
Ja. En wie zijn dan bijvoorbeeld die medeopvoeders?
Nou, de allerbelangrijkste, dat is een beetje natuurlijk gegroeid zo. Zij begon dus als oppas, want ik had inderdaad wel het privilege om een oppas in te kunnen huren. Ons gezin is een beetje opgenomen in haar hele familie.
Oh, wow.
En ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Ik vermoed eigenlijk van wel. Dat is een Marokkaanse familie. Wij zijn er nu gewoon deel van. Zo zijn zijn neefjes en nichtjes en ook zijn tantes. En ik zie Fatia heet ze echt als een meemoeder van hem.
Want hoe is zij dan bij jullie of zijn, gaan jullie dan naar haar?
Allebei. Ja, allebei. Wow. Gewoon echt. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren vorig jaar, of inmiddels is het al iets langer geleden. Caspar werd ineens plots heel erg ziek. Bleek dat hij RS had en uitgedroogd was. En ik was totaal in paniek. Mm. Want hij moest naar het ziekenhuis, ik heb geen auto. Het was ook gewoon alleen, het emotioneel dragen was gewoon. En ik belde in paniek meteen haar. Mm. Binnen de 5 minuten stond haar man en haar zoon. Heel de familie kwam mee, wij allemaal naar het ziekenhuis. En zodat ik ook even naar het toilet kon, dat we niet de wachtkamer uit moesten. We waren de hele avond samen. En dat was gewoon familie. Op dat moment dacht ik, oh mijn god, ik heb een familie gevonden hier. Mm. En ik denk dat je het zo, waarom dat ik expliciet zeg dat het een Marokkaanse familie is, is omdat ik denk, of een Nederlands-Marokkaanse familie, is omdat ik denk dat het ook een heel westers of misschien zelfs eurocentrisch gegeven is om alles zo te individualiseren.
Alles alleen te moeten doen.
Alles alleen te moeten doen, ja. En vooral niet te klagen of te zeuren, om kinderen ook als een soort van last, omdat ze zorg vragen, als last te bekijken. Terwijl het een veel meer collectief gebeuren kan zijn. Mm-hmm. Iets wat heel liefdevol is. En ja, ik ben heel blij dat Caspar trouwens ook gewoon andere mensen rond zich heeft waaraan dat hij zich kan waar hij zich mee kan verhouden en dan niet alleen ik dan ben.
Ja,
wat een mooi verhaal.
Heel
weet
mooi
je,
verhaal.
Dat is het, ik vind het echt een prachtig verhaal ook, omdat het wel klopt met wat ik zeg. Dat wij doen met onze superieure kapitalistische, individualistische cultuur vergeten dat er culturen zijn waar wij meestal op neerkijken die een aantal dingen echt beter hebben geregeld.
Ja, zeker,
dus ouderen worden minder verwaarloosd en worden minder gezien als kostenpost. Kinderen zijn vanzelfsprekend en je staat elkaar bij.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
Dus dat is iets wat wij wel terug zouden kunnen veroveren. Van een samenleving, wat ik ook zeg met mijn boek, ik wil graag een samenleving waar we voor elkaar veel meer voor elkaar zorgen en minder elkaar beoordelen. Want een van de dingen die is gebeurd, wat ik me ook pas realiseerde toen ik dat boek aan het schrijven was, dat met de afschaffing van het kostwinnergezin. We kijken ook, ik kijk natuurlijk de conservatieve tijd van man de deur uit, vrouw thuis met de kinderen. Het punt was wel dat we het normaal vonden dat de kostwinner een gezinsloon verdiende waarbij van een gezin kon leven.
Ja, dat is
dat
nu
betekent
nooit meer.
Dat er toen rekening werd gehouden met het feit dat mensen kinderen hadden. Dat is geheel verdwenen. Daar hebben we als feminist zelf aan meegewerkt. Het gaat nu, elk individu moet de eigen broek ophouden. En de kinderen, tja. Nou ja, de kinderen, ja, nou ja, die doe je als je genoeg geld hebt om dat andere mensen in te huren. Maar dat is toch een rare keuze die we zonder erbij na te denken als samenleving hebben gemaakt over wat normaal is.
En daarmee bedoel je dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor onszelf? Of?
Nou ja, kijk, ik denk dat er altijd een spanning is tussen de verantwoordelijkheid die je zelf neemt, bijvoorbeeld voor je kinderen. Ik zou niet willen, je wil niet dat iedereen zich ermee bemoeit. En tegelijkertijd wil je het ook niet helemaal in je eentje doen. Ja. Dus er zijn allerlei tussenvormen waarin je kunt zeggen, het feit dat er nog steeds vrouwen bereid zijn om kinderen groot te brengen, daar zou je als samenleving dankbaar voor moeten zijn. Want we houden op te bestaan als we dat niet doen. Dus daar mag wel wat tegenover staan. Wees blij dat er mensen bereid zijn. Je zou ook, Simone de Beauvoir die had iets. Ja, als je geëmancipeerd bent, moet je maar geen kinderen krijgen. Nemen. Dat is een leuk idee. Maar stel je voor dat alle vrouwen naar de geluisterd hadden.
Ja,
dan moeten we ons over klimaat ook niet meer druk te maken. Want alles houdt dan op. Dat is natuurlijk geen oplossing. Dus ik heb daar ook echt met vrouwen ruzie over gehad. Die zeiden van ik heb er principieel voor besloten om geen kinderen te krijgen. En nou moet ik meebetalen aan de kinderen van anderen. En ik was eerst even helemaal perplex. En toen dacht ik, ja, maar luister even. Je hele leven ben je afhankelijk van de kinderen van anderen. Wees blij dat er mensen zijn geweest die nog de moeite hebben genomen om kinderen te krijgen. Zodat jij iemand aan je bed hebt als je in het ziekenhuis ligt, zeg. Ja. Stel je voor. Ja.
Waar ik bij jouw verhaal moet denken is dat ik denk dat we heel veel kunnen leren van alleenstaande moeders. Juist in meer collectief opvoeden. Of meer anderen toelaten in de zorg. Ja. En hun echt zien, wat jij zegt, als medemoeder. Ja. Want ik merk dat ook in mijn eigen opvoeding, dat andere mensen even belangrijk of even heel belangrijk zijn. Maar dat toch spannend is om echt te voelen van, dat ik mag voelen, ik ben niet als enige verantwoordelijk voor haar. Of ze voelt niet als enige bij mij thuis. Ze voelt bij meerdere mensen thuis.
Ik was er net nog aan het denken, heeft er hier ook wel mee te maken, denk ik. In mijn hele weg, voordat ik uiteindelijk moeder werd ik totaal afhankelijk gemaakt in mijn kinderwens. Dus werd mijn onafhankelijkheid niet gezien. Ik werd niet gezien als een onafhankelijk, zelfbeschikkend mens. Maar vanaf het moment dat ik een kind heb gebaard, moest ik in alles, werd verwacht dat ik in alles onafhankelijk ben. Dus het is niet alleen financieel, maar ik heb het eigenlijk vooral hetgeen wat ik als alleenstaande moeder bijvoorbeeld het allerzwaarste vond. En daar had ik me niet op voorbereid, of nog altijd vind, is volgens mij noem jij het in jouw boek het emotionele werk.
Ja.
Je bent constant bezig in je hoofd met alles, over alles strak de regie te houden. En het leven mag eigenlijk niet echt gebeuren. Er mag niemand ziek worden, maar je mag je hart niet breken of zo. Want dan verlies je de controle en het voelt echt soms alsof er een kaartenhuis dan instort. Dus vooral op dat vlak heb ik als alleenstaande moeder zeker ook wel gewoon hulp nodig. En je kan niet alles, die totale onafhankelijkheid. Ik zag het altijd iets als iets om trots op te zijn. Van, ik ben een heel onafhankelijke vrouw.
Ja.
Maar waarom is er iets om trots op te zijn?
Ik heb hetzelfde.
Er is niks magischer en mooiers en liefdevollers dan iemand nodig mogen houden. Ja, maar afhankelijk heeft dan weer zo die negatieve bijklank. Terwijl iemand nodig mogen hebben is zo mooi.
Maar dat is ook een erfenis van feminisme, hoor. De lied waar ik toen echt geweldig vond, was Janis Joplin. Freedom's just another word for nothing left to lose. Zong ik dan hard mee. En vervolgens, jaren later, dacht ik, wat een flauwekul. Als je normaal leeft, dan heb je met andere mensen te maken. Ja. En als je met andere mensen maakt, dan heb je daar een verbinding mee. En als je een verbinding hebt, heb je wat te verliezen.
Ja. Ja.
Dus laten we ophouden met te doen alsof de sublieme, als zoiets bestaat als sublieme onafhankelijkheid. Hoe leef je dan? Dus dat was een vergissing, hoor. Maar dat is een beetje, als tegenwicht tegen het totale afhankelijk zijn van vrouwen toen, hebben wij iets geplaatst van totale onafhankelijkheid. Dat klopt niet. Dus we moeten iets rechtzetten. En kinderen hebben is natuurlijk de meest directe manier om je duidelijk te maken.
Te ervaren dat
totale onafhankelijkheid gewoon niet mogelijk is. En ook niet wenselijk. Nee, dat is niet helemaal waar we heen willen.
Nee,
maar ik heb dan wel het idee dat er nu wel stemmen, onder andere jullie twee boeken, die dat aan het licht brengen. Er steeds meer feministen wel opstaan die zeggen, het gaat helemaal niet alleen maar om door dat glazen plafond te breken, want dat is maar voor een kleine groep. En wat ik ook heel mooi vond, is dat jij In je boek haal je een theorie aan van Frika Hauk. Eigenlijk hoe we tijd kunnen keren. En zij zegt, deel de tijd in volgens mij 25% voor betaald werk. 25% van je tijd gaat naar reproductieve arbeid. Dus dat is
kinderen.
En dan 25% voor je persoonlijke ontwikkeling. En 25% mag je zelf weten wat je ermee doet.
Nou, dat zou een kijk, het hoeft voor mij niet op die 25%, maar als idee dat wij ons leven anders in kunnen delen als wij maar de zeggenschap hebben over hoe wij ons leven in kunnen delen. En dat is op dit moment nog niet het geval.
Maar dan moet natuurlijk alles op de schop. Want
ben ik ook voor.
Het kapitalisme houdt het natuurlijk ook gewoon in stand.
Want je moet bijna fulltime werken om het leven te kunnen betalen.
Ja,
ja. Maar dat is schandelijk.
Ja.
Als je gewoon bedenkt, kijk, daarom ben ik zo ongelooflijk nijdig geworden op de laatste campagnes, ook weer van onze regering, die zeggen van vrouwen moeten harder gaan werken, moeten meer gaan werken. Ja, want we komen mensen tekort in de zorg. En denk ik, ik moet daar hardgrondig van vloeken. Want het betekent alleen maar dat het noodzakelijk wordt gevonden om vrouwen nog meer uit te buiten. Terwijl dat tegelijkertijd meer zorg op ons bordje komt, omdat er overal op bezuinigd wordt en we ouderen veel langer thuis moeten verzorgen. En het ook alweer bezuinigd is op de thuiszorg. Ik vind dat echt zo ongelooflijk schandelijk. En dan denk je van ja, en waarom moeten wij harder gaan werken? Want er is geen geld om de ouderen te verzorgen. Hallo, er is geen geld. Het geld klotst tegen de plinten op, alleen niet tegen de mijnen. Leven de sociale huur. Dus dat is, daar, kijk, als je echt gaat praten over oplossingen, we kunnen een lijstje maken met dingen die onder de omstandigheden best beter zouden kunnen, hoor. Dat is best te doen. Van de bijstand moet omhoog. Er moet meer werk zijn dat je kan combineren met kinderen hebben. Kinderopvang inderdaad gratis, maar dan ook voor vrouwen die niet werken, want anders kom je nooit aan het werk. Nou, er zijn allerlei dingen die we kunnen bedenken, maar uiteindelijk gaat het om een hele wezenlijke andere kijk op wat maakt het leven, wat maakt ons menselijk leven de moeite waard? Wat is van waarde? En hoe verdelen we dat waar je inkomsten van krijgt? En hoe verdelen we dat waar je gewoon... Ik ben niet voor dat alle zorg betaald wordt. Ik ben ervoor dat die eerlijker verdeeld wordt. En dat kan wanneer alle mensen in staat zouden zijn om voldoende te verdienen om van te leven. Als dat geld niet verdween in de zakken van de aandeelhouders en de grootmanagers.
Het is eigenlijk grappig dat je dus met zo'n onderwerp als moederschap, waar je, als je misschien daaraan begint, denk je, ach, ik krijg lekker zo'n klein kindje en dan kom ik in een soort van roze bubbel, dat je eigenlijk eindigt bij systeemkritiek.
Ja.
Dit is echt waar je aan begint. Je wordt je in één keer heel erg duidelijk van hoe is het inderdaad verdeeld in dit leven, even in deze maatschappij, en wat vinden we belangrijk?
Ik ben er best wel cynisch in geworden eigenlijk. Ja? Of cynisch, ik noem het, ja, misschien is het realistischer of zo. Want bijvoorbeeld, ik had tot vorig jaar ook nog gezegd van, hoe kunnen we dit veranderen? Doe bijvoorbeeld inderdaad, maak de kinderopvang betaalbaar. Maar nu blijkt, dus dat staat te gebeuren in 2025, maar nu blijkt eigenlijk uit allerlei studies, wordt er al voorspeld dat het de ongelijkheid alleen maar meer in de hand gaat weken, omdat de wachtlijsten alleen maar langer worden. Er zit geen plafond aan de prijzen die dat ze kunnen gaan vragen, de kinderopvang dan. Maar er zit wel een plafond aan hoeveel dat er vergoed wordt, waardoor er uiteindelijk weer degene waarvoor dat de maatregel eigenlijk in leven is geroepen, onder andere dus ook alleenstaande moeders,
het niet meer kunnen betalen.
Zij zijn vooralsnog de dupe. Dus zij kunnen er weer niet van profiteren. En ik denk in het systeem waarin wij leven is dit heel kenmerkend. Ik vind het ook altijd heel frappant als het bijvoorbeeld over vrijheid van meningsuiting. Dus het is in het leven geroepen om minderheidsgroepen bestaansrecht te geven en een stem te geven. Dat je vrijheid van godsdienst hebt of partnerkeuze of noem maar op. Maar uiteindelijk waar dat het in praktijk op neerkomt, is dat het wordt ingezet als een middel, een oppressiemiddel, om die stemmen, juist die minderheidsgroepen te onderdrukken. En dat vind ik zo kenmerkend aan het hele systeem waar we in zitten, dat het idee van heb van dat we dat het een beetje dweilen met de kraan open is. Dat het een pleister is op een gapende wond. En dat we kunnen daar wel dingen voor gaan verzinnen, maar is er niet een hele systeemverandering nodig?
Maar daar, om dan nog misschien een lichtere noot te eindigen. want jouw boek is denk ik wel een voorbeeld van hoe je met anders denken vanuit niets is onmogelijk, een andere toekomst kan voorstellen. Of tenminste, misschien moet ik even uitleggen wat je doet in je boek.
De kwantumtheorie.
Ja, want je haalt de kwantumtheorie erbij. En dat is eigenlijk onmogelijk om uit te leggen, maar misschien kun je zeggen, de kwantumtheorie heeft wetenschappelijk bewezen dat eigenlijk niets onmogelijk is.
Alles wat kan gebeuren, gebeurt.
Alles wat kan gebeuren, gebeurt. Dus jij gebruikt die kwantumtheorie om te zeggen van, wat nou als al die kinderen waarvan ik ooit heb gedacht dat ze mijn kind werden, als die toch echt in een andere tijd en ruimte bestaan, met mij ook als moeder.
Ja, als een parallele tijdlijn.
Ja. Ja. Begrijp jij? Ja, jij hebt het boek gelezen.
Nee, ik begrijp daar helemaal niks van. Maar dat ik niet. Ik ben meer de zin van alles wat kan, gaat ook gebeuren.
Maar daar is dat boek van Brecht dan wel toch een heel goed voorbeeld voor. Ja, want je hebt wel de verbeelding gebruikt om wat zou ook kunnen.
Ja, als alles. Ja. Gewoon als denkoefening.
Ja, ja. Terwijl jij komt bij die verbeelding of het idee van dat dit dus zou kunnen, dat die kinderen die niet jouw kinderen zijn geworden, in een andere tijdsdimensie wel jouw kind zijn, komt volgens mij door jouw bevalling.
Ja,
of dan komt het voor het eerst.
Zeker.
Dus dat vind ik wel heel mooi dat je het eigenlijk omdraait. Zo van, wow, die bevalling is als een explosie die vrouwen kunnen ervaren, of mensen met een baarmoeder kunnen ervaren, waarin je in één keer de wereld helemaal anders ziet.
Ja, ik weet niet juist waarom, maar ik had het zonder verdoving gedaan. En misschien was ik ook wel aan het eilen, dat kan. Maar ineens was alles mogelijk. Ik voelde de mogelijkheid van alles. En mijn verbondenheid met, dit klinkt nu heel zweverig, maar ik voelde wel echt mijn plek in deze tijd, zeg maar, in de geschiedenis en een lijn van voormoeders. En,
ik heb veel ook literatuur en gedicht. Ik moet nu denken aan een gedicht van Marjolein van Heemstra. Die beschrijft dat ook zo, dat ze in één keer zo die hele lijn zo achter zich voelt. En ook zo die pijn. En ook die,
dus dat ik me daar deel van uit voelde maken. En het gaf een soort van ingang om te gaan. Om meer de magie van alles of meer de verbeeldingskracht met die visie of met die blik naar de wereld te kijken. Ja. Dat heeft het voor mij wel echt veranderd. En dat was wel de bevalling aan zich dat dat getriggerd heeft, ja.
Dus eigenlijk, als we dan samenvatten, dan wordt het dus juist in dat ouderschap, kunnen we dus misschien wel die magie vinden of die verbeeldingskracht om een heel andere toekomst voor te stellen, waarvan jij zegt die is helemaal niet zo heel moeilijk voor te stellen.
Die is helemaal niet zo moeilijk. Nee, maar dan moeten we bedenken wat er anders moet. En dan sta je wel te kijken naar een macht die dat, een overheersende macht die dat niet zomaar laat gebeuren. Ja. Dus ik denk dat we wel die kant op kunnen gaan bewegen door al te experimenteren met vormen van samenleven die niet passen binnen dat kerngezin en die niet passen met iedereen moet nog harder gaan werken.
Ja.
Maar ik denk, we moeten de verbeeldingskracht weer terugveroveren. Mijn aha-erlebnis was vooral toen ik voor het eerst in een grote zaal was met allemaal vrouwen. Ik dacht van, allemaal vrouwen. En ze zijn leuk. Dat zijn interessante mensen. Dat had ik gewoon niet uit mezelf. Niet, was ik niet echt op het idee gekomen. Want ik kom dus uit een heteronormatieve achtergrond.
Ik heb dat ook zo ervaren hoor, met feminisme. In één keer. Oh.
Ja.
Ik denk dat we het meestal hebben. Of hebben jullie dat je denkt nog dingen, die heb ik niet gezegd? Ja, je kan hier natuurlijk.
Kan elke zin die wij hebben gezegd.
Kunnen we nog lang blijven doorpraten.
Kunnen we nog over doorpraten.
Heel veel dank voor jullie komst. En ik hoop tot de volgende keer.
Nou, ik vond het hartstikke leuk. Dus je kunt mij voor alles weer terugvragen.
Hetzelfde.
Dit was Met z'n allen achter de kinderwagen. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Podcast Taylor. De muziek is van Tim Olivier Sommer en mijn speciale dank is aan producer Julius van het Hek. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Geef ons 5 sterren op Spotify of waar dan ook, want dan worden we sneller gevonden door andere luisteraars. Alvast dank daarvoor. En dan nu namens mij en mijn kind, bedankt voor het luisteren en doei!
Doei!
Deze aflevering werd gesponsord door Naïef, voorloper op het gebied van echt goede verzorging. Voor jou, je baby en je baby's baby. Naïef maakt namelijk producten met natuurlijke ingrediënten en zonder microplastics. Voor meer informatie ga je naar naïefcare.com. En nog leuker, met de kortingscode kinderwagen25 krijg je 25% korting op je bestelling.